de besmettingen der wereld ontvloden zijn en in dezelfde wederom ingewikkeld zijnde, van dezelfde overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. 2 Petrus 2, vers 20. Het nu volgende gedeelte geeft een meer uitvoerige uiteenzetting over het tijdgeloof. Wel, wij zeggen thans onze buurman onkunde vaarwel en zullen tot een ander nuttig onderwerp overgaan. Hopende, van ganser harte gaarne, maar u moet beginnen. Christen, hebt u niet een jaar of 10 geleden in uw streek een zeker tijdelijk gekend, die toen als een ijveraar voor de godsdienst bekend stond? Bunyan geeft weer zo'n naam die meteen aanwijst waar het over gaat. Jazeker, antwoordde Hopende, of ik hem gekend heb. Hij woonde in het plaatsje zonder gena, een stad ongeveer 2 mijl van Eerlijkheid gelegen, en hij woonde vlak naast ene zekere draaiom. De plaats zonder gena. 2 mijl is niet zo'n erg grote afstand. Dat plaatsje lag vlak naast de plaats Eerlijkheid. Hiermee bedoelt hij een plaats waar het volk woont dat eerlijk gemaakt is, en daar dichtbij ligt de plaats zonder gena. We weten hoe het dikwijls aangeduid wordt onder ons. Het komt het zo nabij, het lijkt er zoveel op. Toch verschilt het er wezenlijk van. Maar het wordt door sommigen gehouden voor het zaligmakende werk. Het zal voor velen een onzaglijke teleurstelling zijn als ze in de dag van Gods onderzoek horen zullen: ik heb u nooit gekend. Als ze het dan pas gewaar worden in die dag, in die onzaglijke dag, als de Heere zelf hen onderzoekt, dan zullen ze zeggen: ik heb in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, aan het avondmaal gezeten. Ik heb toch in uw naam geprofeteerd, een ambt bekleed, in Gods kerk gewerkt. Ik ben met ijver bezet geweest. Ik heb in uw naam tekenen gedaan. Er is zelfs kracht van dat woord uitgegaan. En als dan de Heere zegt: ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit als een verlorene, onwaardige aan mijn voeten gevonden. O, als dat de Heer zal zeggen, ga weg van mij. De oprechte zeggen: Heere, ontdek me nog in die tijd. Als u er in de tijd achterkomt dat u een tijd geloofd hebt, dan kunt u nog om een waarachtig geloof tot de Heere roepen. Dan is het nog het heden waarin de Heere zegt: kom, laat u nog met God verzoenen. Die man, tijdelijk, woonde naast iemand, draaiom geheten. Dat wil zeggen, ook weer een die wel voor een tijd is meegegaan, maar is teruggegaan, omgekeerd. We hebben personen die zulke namen dragen en zulk een levensopenbaring vertonen, in Bunyan christenreis al dikwijls ontmoet, van het begin af aan. Denk maar aan hetgeen er bij de poel moedeloosheid gebeurde. Juist, zegt Christen. Hij woonde met hem onder hetzelfde dak. Welnu, die man had eens diepe indrukken. Ik geloof dat hij toen enig inzicht in zijn zonde had en in het loon dat zij verdiende. Dat kan dus. Christen zegt hier: ik geloof dat die man enig inzicht in zijn zonde had. Die man is dus niet onverschillig over de wereld gegaan. Hij heeft enig besef van zonde en van het loon der ongerechtigheid gehad. Ja, zegt Hopende, dat is ook mijn gevoelen, want mijn huis was geen 3 mijl van hem af, en dan placht hij dikwijls bij mij te komen, en dat nog wel onder veel tranen. Waarlijk, ik had medelijden met de man, en ik was niet geheel zonder hoop voor hem. Dan verhaalt Bunyan zo'n geoefende in het koninkrijk der hemelen, een leraar op wiets onderwijs wij goed doen ernstig acht te geven, dan verhaalt hij ons hier van een christen die ander ontmoette onder tranen. Kan dat? Zulke indrukken gepaard met tranen? Ja, er staat zelfs: ik was niet geheel zonder hoop voor hem. Misschien hebt u in uw leven ook wel mensen gekend met wie u een tijd hebt omgegaan, in wier leven u een opmerkelijke verandering hebt opgemerkt, voor wie u hoop hebt gekoesterd toen u hen hoorde klagen, hen waarnam in hun omkeer en hen gadesloeg in hetgeen waarmee ze bezig waren. Toen ze voor een tijd de dienst van de zonde hebben prijsgegeven en de dingen van de Heere gezocht hebben. Ach, toen zei u wellicht, wat een voorrecht, daar zijn nog indrukken. Daar mag u ook wel op letten, want het kan het begin van de Heere zijn. Dat kan. We mogen dat aanstonds niet vertreden of verachten. We hebben alleen behoedzaam te zijn. Men mag door dat alles, en dat gebeurt helaas zo vaak door gebrek aan geestelijk licht, elkaar niet aanstonds zalig spreken. Dat kan zo schadelijk, zo gevaarlijk zijn. Want dan zouden we elkaar soms op een grond kunnen terecht doen komen, welke voor de eeuwigheid toch niet houdbaar is. Er is maar één grond, er is maar één rotsteen, wiens werk volkomen is. Het is zo goed om dat nog eens te overdenken, niet om elkaar te benauwen, maar om elkaar op te scherpen. Niet om elkaar met allerlei twijfelmoedige gedachten te bezetten, maar om elkaar aan te sporen, te begeren, dat er eerlijk met onze ziel mag worden omgegaan. En dat we zeggen, Heere, bewaar me voor zelfmisleiding. Altijd al, zoals ook hier blijkt, heeft hetgeen het ware werk nabij kwam, gepoogd om zich erbij te rekenen. En altijd al is het nodig geweest dat de Heere zelf door zijn ontdekkende genade doet onderscheiden. Waarlijk, zegt hopende, ik had wat met die man op. Ik had hoop voor die man. Doch men ziet het, niet een ieder die daar zegt, Heere, Heere. Christen zegt, hij vertelde mij eens dat hij besloten had de pelgrimstocht te ondernemen zoals wij. Hij heeft er dus over gesproken om, net als Christen de stad des verderfs ontvloden was, dat alles achter zich te laten en de stad Sion te zoeken. Maar plotseling kwam hij in kennis met een zekere eigenhulp en toen vervreemde hij van mij. Hoort u, hij is uiteindelijk, na ontwaakt te zijn uit zijn geweten, na enige benauwdheid en vrezen, ja, na indrukken van de zonde, zelfs met gevolgen, want er is hier sprake van tranen, aan eigen hulp vervallen. Laten we het zo eens mogen zeggen. De man is niet aan een goed eind gekomen, zodat hij ook niets verstond van, toen alle hoop mijn gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. En toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kende. Eigen hulp. Dan is er wel een verandering, maar dan gaan we toch onszelf helpen. Misschien wel met het woord, met het evangelie ons eruit helpen. Met Jezus ons er zelf uit helpen. Het is een groot verschil of Jezus mij eruit trekt, of hij mij in die kuil gezonken zijn hulp geschonken heeft, gevoerd uit dat modderige slijk. Of hij tot mij gekomen is in die wonderlijke ontmoeting. Of dat ik mezelf heb uitgeholpen. Wel, zeg hopende, nu we toch over hem spreken, laat ons dan de reden van die plotselinge afval van hem en van zijn gelijken eens met elkaar naspeuren. En mocht de Heere ons licht geven, ook in dit stukje, om de oprechten te hulp te mogen komen, opdat hun zielen niet in de schrik van vrezen en benauwdheid gevangen raken. Dat kan zijn nut hebben, zegt Christen. Begint u. Er zijn naar mijn oordeel, merkt hopende op, 4 redenen waarom ze afvallen. Ten eerste, ofschoon het geweten van zulke mensen ontwaakt is, ofschoon het geweten van zulke mensen ontwaakt is, is hun gemoed toch niet veranderd. Wanneer dus de kracht van het schuldgevoel afglijdt, houdt datgene op dat hen aandringt om godsdienstig te zijn. Daarom keren zij vanzelf tot hun oude doen terug. Evenals we zien dat een hond, die misselijk wordt van hetgeen hij heeft gegeten, als de misselijkheid aanhoudt, alles uitbraakt. Niet dat hij dat doet uit vrije wil, als we van een hond mogen zeggen dat hij een wil heeft, maar omdat het zijn maag bezwaart. Maar nu, als zijn misselijkheid over is en zijn maag is verlicht, keert hij zich om. Daar zijn begeerte hoegenaamd niet van zijn uitbraaksel afkerig is, en eet hij alles weer op. Zo is het waar wat er geschreven staat. De hond is weer wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel. Ze zijn naar mijn mening alleen brandende voor de hemel, door vrees voor de pijnen der hel. Maar naarmate hun besef van de straf, die angst voor de verdoemenis verflauwt, zo verkoelt ook hun verlangen naar de hemel en de zaligheid. Zo gebeurt het dat, als hun schuldgevoel en vrees is weggenomen, hun verlangen naar de hemel en de gelukzaligheid wegsterft en ze keren terug tot hun vorige doen. Dat is één punt. Een mens kan dus met vrees vervuld zijn, bang, angstig, benauwd. Het geweten is geprikkeld. Hij denkt aan de zonde en aan het oordeel. Dat kan hem zo benauwen dat de haren van zijn hoofd ten berge gerezen zijn. Mensen die in hun vrees, hun angsten, hun knieën stuk gekropen hebben. De angsten der hel hadden hen omvangen. Kom, laten we dit stukje nu eens samenvatten. Er staat, als nu die vrees voorbij is. U kunt het wel eens meemaken met mensen op hun ziekbed, soms voor de poort van de dood. Mensen met wie u in het leven nauwelijks over goddelijke zaken kon spreken, maar als de dood eens om de hoek komt kijken, als het voor hen tekenend wordt dat hun leven eerlang voorbij zal gaan, dan worden ze zo benauwd, zo bewogen. En dan zeggen we niet dat het niet meer kan voor een mens, hoor. Laten we dat niet vergeten. Want we geloven dat God ook op een ziekbed een mens nog bekeren kan. De Bijbel zegt het toch zelf? We geloven dat zelfs op een sterfbed God aan een mens nog genade kan verheerlijken. Maar het is in de eerste plaats gevaarlijk om het erop aan te laten komen. En in de tweede plaats heeft de praktijk al dikwijls uitgewezen dat, naarmate het gevaar week, ook de indrukken weken. Naarmate de mens beter werd, de gezondheid herkreeg en de krachten weer toenamen, haastte hij zich weer tot zijn vorige leven. Er staat hier, wanneer de kracht van het schuldgevoel afglijdt. Dan wil ik u in dit verband op één ding wijzen, namelijk droefenis. In Psalm 116 staan die bekende regels. Ik vond benauwdheid en droefenis. Het waarachtige godswerk kent benauwdheden, al is het dat de Heere dit in onderscheiden mate doet ondervinden. Het weet ook van de vrezen des doods en van de onzagwekkende werkelijkheid van een eeuwig oordeel. Maar daar is ook iets bij van de verbreking van het hart. Ik kan u in dit verband een kostelijk boekje aanbevelen, het boekje van Wijlen professor Wisse, dat handelt over de droefheid naar God. Een uitnemend werkje. Onze Heidelberger vraagt in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. Dan gaan we niet alleen maar wenen om het oordeel. Dan zijn we niet alleen maar benauwd voor het eeuwig verderf. Zeker mogen we het bedenken, vliet de toekomende toorn. Maar er ligt ook toch iets anders in. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. O, die smart dat ik hem, zijn heilige naam, smaadheid aangedaan heb. Zeker, tijdgeloof kent vrees en benauwdheid, maar ook tranen. Orpa toch ook? We lezen immers dat Orpa geschreid heeft, maar ze is al schreeuwende als een lichte hinde weergekeerd naar het land van Moab en heeft de God van Israël en het hel in Bethlehem laten varen. Daar mogen we elkaar voor waarschuwen, maar dan met de vraag erbij, herkent u iets van die smart waarover u de Here tot een getuige kunt roepen? Zoals David zong: ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed, naar ernstig overleg, mijn boze daad. Er is een volk dat zegt: ja, Heere, al zoudt ge me voor eeuwig in de hel werpen, dan zou ik daar nog zeggen dat de Heere recht is. O, dan zou ik daar nog zeggen dat gij goed voor mij zijt geweest, al de tijd dat ik op aarde was. Kijk, en daar weet tijdgeloof niets van. Tijdgeloof heeft nog nooit gezegd dat de Heere eeuwig recht is als hij hem wegdeed, en hij zal de goede tierenheden des Heeren ook nooit erkennen. Tijdgeloof had zich wel voor een tijd van de zonde afgewend, uit vrees, en was met angst en benauwdheid bezet. Maar dan staat er dat hij de zonde wel had uitgespuwd als een hond, doch ze weer opzocht nadat de vrees overgegaan was. En dan staat hier de tweede reden. Ze hebben een slaafse vrees die hen overmand. Ik spreek nu over mensenvrees, want de vreze des Heren, des mensen, legt een strik, zodat, ofschoon zij brandende schijnen voor de hemel, zolang als de vlammen der hel in hun oren suizen, komen zij, zodra die schrik wat over is tot andere gedachten, namelijk dat het goed is geweest, goed is wijs te zijn en niet de kans te lopen, voor iets dat zij niet kennen, alles te verliezen. Of, tenminste zich niet, allerlei onvermijdelijke en nodeloze moeite op de hals halen. En zo gaan ze met de wereld mee. Tijdgeloof komt nooit tot die hartelijke, besliste, oprechte en onvoorwaardelijke keuze. Mozes, al lag het volk in het land van Egypte als slaven voor de tichelovers, zag daar toch iets meer in dan in al de luister, heerlijkheid en eer van Egypte. Wat er dan ook van mocht komen en wat het dan ook zou brengen. Mozes mocht tot die onvoorwaardelijke keuze komen, want we hebben gehoord dat de droefheid naar God een onberouwelijke keuze werkt. Deze keuze: u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Dan zegt die ziel zo hartelijk: Heer, al de eer, grootheid, glorie en wat de wereld me ook bieden kan, geef ik prijs om liever met uw volk in de verdrukking te zijn. En dan staat er als derde reden de schande die de godsdienst vergezelt. Daar hoort u weer van: het tijdgeloof ligt als een blok in de weg. Ze zijn trots en hoogmoedig, en de godsdienst is in hun oog laag en verachtelijk. Wanneer ze het gevoel van de hel en de toorn verloren hebben, keren ze terug tot het oude. Het is ongeveer hetzelfde als we reeds gezegd hebben. Vrees kan hen voor een tijd tot een bepaalde levenshouding dringen, maar dan bedenken ze wat het meebrengt in de wereld. We moeten niet vergeten dat Bunyan dit boek voor het grootste deel in de gevangenis geschreven heeft. Hij wist dat Gods volk aan verdrukking onderworpen was. Daar weten we in deze tijd niet zoveel van. U kunt het wel eens hier en daar in uw werk tegenkomen, of als u in dienst of waar dan ook bespot of tegengestaan wordt. Maar toch, we leven nog in vrijheid. Maar denk eens aan de mensen in de landen waar de kerk vervolgt, verdrukt wordt, waar men veracht wordt op allerlei mogelijke manieren. Dan komt het erop aan. Hebben we werkelijk de wereld met al zijn begeerlijkheden prijsgegeven? En dan gaat hij het vierde punt noemen. Schuldgevoelen en het peinzen over de verschrikkingen is hun hinderlijk. Ze houden er niet van om hun ellende te zien voordat ze erin komen, ofschoon het gezicht ervan, als ze het niet haten, hen misschien daarheen zou doen vlieden waar de rechtvaardigen heen vluchten en veilig zijn. Maar omdat zij, zoals ik eerst aantoonde, zelfs de gedachte aan schuld en verschrikking schuwen, daarom, als ze eenmaal ontslagen zijn van de onrust over de verschrikkingen en de toorn, verharden ze hun harten blijmoedig en kiezen ze wegen die hen hoe langer hoe meer zullen verharden. Wel, mijn lezer, leg daar uw hart eens bij als het over tijdgeloof gaat. Bedenk dat de tijdgelovige er ten diepste wars van is om schuld te hebben. Hij kan vrees gehad hebben, angst en benauwdheid. Hij wendt er zich gaarne van af. Hij wendt zich misschien tot enige godsdienstige plichten en hij wil zich haastelijk getroost zien. Hij begeert met zulk een onrust niet te leven, wil daarover zelfs niet aangesproken zijn. We oprechten zeggen echter: Heere, ontdek me. O Heere, laat het me toch zien. U weet wel hoe Christen in zijn levensbeginsel beschreven is. Dat pak drukte zo zwaar. Hij kon er zichzelf niet van ontdoen. Het moest van hem weggenomen worden. U herinnert u nog wel het begin van het boek, toen hij op weg ging en nauwelijks vooruit kwam vanwege de last van het pak op zijn schouders. Gods volk wordt aan hun schuld ontdekt en ze begeren oprecht voor God te zijn. Nu, zegt Christen, als hopende zo het een en ander verhaald heeft, u slaat de plank niet geheel mis, want de grond van alles is gebrek van verandering van hun gemoed en hun wil. Ze zijn slechts gelijk aan de booswicht die voor de rechter staat. Hij siddert en beeft en schijnt oprecht berouw te hebben. Maar de grond van alles is de vrees voor de straf. Niet dat hij enige afkeer heeft van zijn misdaad. En dan legt Christen dit als het ware ook aan ons voor. Het is zo'n verschil of we de zonde betreuren omdat deze zo godbeledigend is, of dat we de zonde betreuren omdat we verloren zullen gaan. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Of dat we als die booswicht voor de rechter staan te beven, omdat we als het ware de strop in het vooruitzicht hebben en met de plechtigste belofte van verbetering van ons leven daaraan zien te ontkomen. Maar Christen zegt: die man is zelf niet veranderd. Hij heeft geen afkeer van zijn misdaad. Want laat die man zijn vrijheid maar krijgen en hij zal nog een dief en bijgevolg een schurk zijn, terwijl indien zijn gemoed veranderd was, hij zich anders zou gedragen. Hopende zegt: nu heb ik u de redenen genoemd van hun afval. Toont u mij nu aan op welke wijze deze plaats heeft. Dat wil ik gaarne doen, zegt Christen. Ten eerste, ze trekken hun gedachten met alle macht van de herinneringen aan God, de dood en het oordeel af. Hoort u dat? Misschien zijn er die beven en zeggen: o God, zou ik soms een tijdgelovige zijn? Maar hier staat dat de tijdgelovigen mensen zijn die hun gedachten aftrekken van de Heere. Ze pogen het van zich af te zetten. Ze willen aan de dood niet herinnerd worden. Ze willen van het toekomende oordeel niet horen. De oprechten zoeken meer van God, van zijn woord en van zijn getuigenis te horen. En ze smeken: Heere, trek me toch, bewerk me toch. Ze leggen zich voor de Heere neer met de begeerte dat hij hun hart er gedurig bij brengt. In de tweede plaats laten ze één voor één hun bijzondere plichten na. Het gebed in de binnenkamer, het beteugelen hunne lusten, het waken en treuren over de zonde en dergelijke meer. Er is een tijd geweest dat ze zich tot bijzondere plichten begaven, gaarne lazen, in het verborgen gebeden hebben, van de zonde zijn gevloden, gewaakt hebben om niet in de strikken ervan te geraken, erover getreurd hebben, maar stuk voor stuk gaan ze het nalaten. Misschien niet zo in de uitwendige zin, maar dat vurige, dat biddende smeken, het bezig zijn met Gods woord, het lezen van de geschriften die wijs kunnen maken tot zaligheid, de lust om naar Gods huis te gaan en zich onder het woord neer te zetten. Ze zoeken zich te verontschuldigen om aan het betrachten van deze plichten te ontkomen. In de derde plaats staat er: schuwen ze het gezelschap van levende en warme christenen. Ze zoeken de omgang niet met de mensen die de Heere nog eens mogen ontmoeten. Ze schuwen de omgang met mensen die vanuit de tere omgang met God en zijn woord mogen spreken. De oprechte begeren in het gezelschap van de vrome te verkeren, ja, hun vriend en metgezel te zijn. Ten vierde worden ze onverschillig voor openbare plichten, zoals het lezen en het horen van het woord. Onverschillig voor de samenkomsten. En tenslotte zegt hij, ze beginnen te tornen aan het gedrag van de vrome, op een duivelse wijze, opdat ze de schijn van recht mogen hebben om de godsdienst vaarwel te zeggen. Dan zeggen ze, ach, is dat eigenlijk een bekeerde man? Daar zal ik u eens wat van vertellen. Of die vrouw? Daar kan ik u wel wat kwaads van berichten. Ze gaan hun afkeer van God en de goddelijke zaken rechtvaardigen door gebreken van de heilige op te zoeken en breed uit te meten. O, het is zo'n kwaad werk als u daar vermaak in hebt om van deze of gene van Gods kinderen het tekort op te sommen, hun dwalingen of afglijdingen uitvoerig te vermelden en daarmee te spotten. Spot er toch niet mee. Want u moet bedenken dat de oprechten over hun afdwalen in het verborgene van Gods aangezicht schreien. Heb toch nooit vermaak in het vertellen van de gebreken der heiligen. Niet om het kwaad goed te praten, maar dat u de mantel der liefde erover uitstrekt. En u, zoals de schrift het zegt, het niet verkondigt te Gat. En het niet boodschapt op de straten van Askelon, om het volk van God bespottelijk te maken. Wie zich aan zulk een kwaad werk overgeeft, betoont duidelijk aan welke kant hij staat. Dan staat er, dan beginnen ze zich aan te sluiten bij vleeselijke, losbandige en zinnelijke mensen en met hen te verkeren. Dan kunt u het zien. Ze hebben soms eerst met kinderen Gods omgegaan, dat kan. In de gezelschappen van vromen zich laten vinden en uiteindelijk leven ze met de wereld en gaan op de weg der wereld. Ze gaan in het geheim toegeven aan vleeselijke en zinnelijke gesprekken. Ze zijn blij als ze zulke dingen bemerken bij anderen, opdat zij, door hun voorbeeld, nog des te bruter zo mogen voortgaan. Ze gaan met kleine zonden openlijk spelen en dan, verhard zijnde, betonen ze zich zo teruggeworpen in de afgrond der ellende dat zij, tenzij een wonder van genade het verhindert, in hun eigen zelfbedrog voor eeuwig verloren gaan. Dit is een stukje ter waarschuwing. Maar als u nu al deze dingen hoort opsommen, mag u dan zeggen, met al mijn tekort en met al mijn vragen en aanvechtingen, ook als het gaat over de vraag of het wel waarheid is, mag ik toch wel eens blij zijn dat de alwetende God weet hoe het in mijn hart ligt. Want als tijdgeloof hier wordt beschreven, zien we hem met lust de zonde zoeken, erin wandelen, erin opgaan, nadat hij de heilige bespot en veracht heeft. In de strikken der goddeloosheid voortvarend. En zich hoe langer hoe meer verhardend. Daar zijn voorbeelden, verschrikkelijke, benauwende voorbeelden van. Waar zoekt u naar? Tijdgeloof zoekt behoudenis, uitkomst, uitredding. Maar de oprechte is het om de Here te doen geworden. Die kan zonder God niet meer leven, al zal dat de ene tijd levendiger zijn dan de andere tijd. Mag ik dan nu tot uw zielsonderzoek aan u voorleggen? Mag ik dat nu tot uw zielsonderzoek aan u voorleggen? Als u dat alles overdenkt, is het u dan om de Here te doen? Kunt u met vermaak in de zonde en de wereld leven? Zijn de goddelozen degene die u tot uw gezelschap zoekt en de spotters met wie u verkeren wilt? Of ligt er iets in uw hart dat zegt, och Here, laat me toch met uw volk en uw kinderen in de weg van uw inzettingen leven. Leer mij u zoeken en u vinden. Weet de oprechten gaat het licht op in de duisternis en blijdschap komt na veel smarten voor alle oprechten van harte. Dat mogen de Heren aan u en mij bevestigen. Hartelijk dank voor het luisteren en een goede zondag.